Hey, voordat deze podcast begint, eerst even twee andere stemmen. Ik ben Reinoud van Wachtendonk in de VS.
En ik ben Freke Vuist en wij maken de podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Het is persoonlijk, oh ja, het is opinierend. En als je het nog niet kent en wil uitproberen...
Double Dutch op bnr.nl/podcast/Double Dutch. En ook op alle andere bekende podcastplatforms.
Ik open de vergadering van de Tweede Kamer, der Staten-Generaal. Ik heet de Kamerleden, de minister-president, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de mensen op de... de journalisten op de publieke tribune. Maar vooral ook de mensen die niet op de publieke tribune aanwezig zijn, maar wel dit debat via internet of debat direct volgen. Ook zij heet ik van harte welkom.
Waarom zit je in Den Haag? Wat is er mis?
Nou, ik heb eigenlijk niet zo zin om hier een coronavirus op te pikken en dat dan vervolgens mee te slepen naar huis.
Oh, serieus?
Ja.
Dit is bescherming van je familie?
Ja, in feite.
Denk je dat het virus rondwaart op het Binnenhof?
Ja, denk het wel. En ik zie ook dat we op het Binnenhof... Niet de afstandsnormen echt in stand kunnen houden die vereist worden van het RIVM.
Is dat zo? Nog steeds niet? Ook niet met die lange microfoonstokken erbij?
Nou ja, je staat toch gewoon te dichtbij bij elkaar als pers. Want er is meer pers dan je in... Je kan het uitrekenen, toch? Als je een halve cirkel rondom een minister maakt en je moet op anderhalve meter afstand staan en je moet anderhalve meter afstand van elkaar staan, dan kan je uitrekenen hoeveel mensen daar kunnen staan. Dat vind ik echt een sommetje voor Mark. Mark, volgens mij kan jij dat uitrekenen.
Ja, dat kan ik, maar niet uit mijn hoofd.
Nee, okay.
Ik heb ooit afgeleerd dat je live moet gaan zitten rekenen.
Oké.
Dan ga ik ons even aankondigen, want dat vergeten we altijd. We beginnen altijd maar een beetje gezellig. Dit is Nieuwsroom Den Haag. Bij mij zijn Laurens Boven en Sophie van Leeuwen, de politiek verslaggevers van BNR Nieuwsradio. Zelf ben ik Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 27 maart. En we zitten allemaal weer op een veilige afstand. Dat wil zeggen, Sophie ergens in het westen van Amsterdam, denk ik. Ik in het zuidoosten. Oh, je zit in het oosten, ik in het zuidoosten. Toch meer dan anderhalve meter. En Laurens Boven die zit dus helemaal in Den Haag, zoals we net al hoorden. Laurens, er is anderhalf debat gevoerd, of twee, en nog een technische briefing. Het is hartstikke rustig in Den Haag. Wat doe je daar?
Ja, het is ontzettend rustig in Den Haag. Ik loop elke dag. Ik zit in een appartement vlak achter Paleis Noordeinde. Dus op de rand van het Haagse centrum. En dus ik loop elke dag een 10 minuten kwartiertje naar het Binnenhof. Ja, je komt eigenlijk praktisch geen mens tegen. Het is echt fascinerend. Het voelt hier in de stad, elke ochtend als ik hier het pand uitga, alsof het een zondagochtend is.
Maar hallo, de wereld staat in brand. De ene persconferentie na de andere. Het is niet helemaal mijn beeld van rustig in Den Haag.
Nee, op straat is het rustig. Iedereen werkt thuis. De winkels zijn allemaal dicht. Hè. We hoorden Mona Keijzer gisteren zeggen bij een vandaag van ga alsjeblieft toch gewoon shoppen. Nou, het kan helemaal niet. Hier in Den Haag zijn er 3 winkels open.
Hè? Hebben jullie wel een lockdown?
De Mediamarkt is open, de Decathlon is open en de Intersport is open en de HEMA is open en de supermarkten. Maar that's it. De rest van de Haagse binnenstad is dicht. De cafés, alle kledingwinkels, alles is dicht. Nou. Dus de stad is uitgestorven. Het Binnenhof is uitgestorven. Er zijn geen politici, geen medewerkers, behalve die paar keer dat er vergaderingen zijn. En op de ministeries zijn zo af en toe persconferenties en oploopjes en zo. Dus daar gaan we dan de hele tijd heen. Daar kom je dan de andere collega's journalisten tegen. Maar er is eigenlijk ook helemaal geen... niet de normale semi-gezellige sfeer onder de pers. Want ook de journalisten die zijn allemaal een beetje wantrouwig. Iedereen blijft op een redelijke afstand van elkaar. En na die persconferenties gaat iedereen ook meteen zo woem zijn zweegs. Soms dronken we vroeger nog wel eens even een kopje koffie met elkaar. Dat is allemaal niet. Iedereen doet zijn ding, gaat weer weg en verdwijnt weer in dat lege Den Haag op een redactie of op een kantoortje.
Dus je voelt je een beetje eenzaam in Den Haag, Lauren.
Ja, het is een beetje een eenzaam avontuur hier in de stad. Maar goed. Het is weekend. Ik reken op een mooie strandwandeling. Ook al mag dat van de premier niet. Maar ik ben toch alleen hier. Dus wat dat betreft kan ik wel op afstand blijven.
Maar je schetst nu wel een beetje een beeld. Hè? Want die ambtenaren op die ministeries, die zijn echt keihard aan het werk. Wat ik hoor dag en nacht. Om die noodregelingen, weet je, die maatregelen in elkaar te stampen. Voor de ondernemers en de ZZP'ers. En weet ik het wie allemaal. Dus er wordt wel degelijk heel hard gewerkt. Maar goed, dat doen ze dan thuis waarschijnlijk.
Ja, dat doen ze dan thuis.
Maar is er dan voor jou iets te doen als iedereen thuis zit?
Nou, toch wel. Want er zijn natuurlijk die persbijeenkomsten. En Rutte is er natuurlijk veel. Hugo de Jonge is er veel. Van Rijn. Het is gek, hè, Mark? Ik zei net van, je wil er toch bij zijn. En zelfs als hier niemand is, wil je hier toch zijn. Al is het maar om hier te zijn op het moment dat er wat gebeurt. Want het is al een aantal keer voorgekomen dat er vrij kort af, met een half uur voorwaarschuwing of zo, opeens een berichtje binnenkomt van, er is zo een persbriefing van het een of het ander. Dus dan moet je hier wel zijn om erbij te kunnen zijn. Anders moet je dat allemaal van afstand volgen. Ben je weer afhankelijk van andere nieuwsorganisaties die dat live moeten uitzenden, omdat je het anders niet kan volgen. Dus je moet er toch, uiteindelijk moet je er gewoon hier wel zijn. En zo waren er echt flink wat van die persbijeenkomsten deze week. De eerste die was meteen, toen ik hier aankwam, ik kon meteen mijn tas hier neerzetten in het appartement en meteen door naar het ministerie van Volksgezondheid, omdat Van Rijn zich daar op maandagmiddag om 2:00 presenteerde aan de pers.
De nieuwe minister, de opvolger van Bruno Bruins.
Exact, ja.
Die is ingestort.
Ja. Ja, en het was heel grappig om te zien, want hij kwam daar aanlopen en hij was ook, iedereen moet hier nog een beetje wennen aan de nieuwe omgangsvormen, die afstand houden van elkaar. Normaal doen we dat niet, normaal staan we eigenlijk schouder aan schouder met de pers recht tegenover een politicus op armlengte afstand voor je microfoon. En Van Rijn kwam er zo aanlopen naar die hal en die verwachtte volgens mij zo'n soort situatie. En hij was helemaal verrast over dat daar een spreekgestoelte stond met een opgestelde microfoon en zo'n hekje eromheen. En iedereen op meters afstand. Dus hij was even zo verbrouwereerd over de situatie en ging daar dus volgens praten. En je merkt daar meteen, bij de eerste bijeenkomsten heb ik bij al die bijeenkomsten gemerkt, die opstelling, die formele afstand en dat formele perspresentatiepraatje verandert heel erg de toon en ook de inhoud van wat je vervolgens hoort. Want hij gaat daar dus staan achter dat spreekgestoelte en hij geeft een statement. Minutenlang. En vervolgens krijg je dus vragen. Maar dat is ook op afstand. Dus die vragen, die antwoorden worden ook statements. En je staat niet echt letterlijk lekker met elkaar te praten. Een meter van elkaar af. Daar zit altijd een paar meter tussen. Dus dat worden statements.
Het is een beetje symbolisch eigenlijk voor de status van de democratie in Nederland op dit moment. Dus de regering eigenlijk op afstand. Die zijn de crisis, wat die brand aan blussen. En wij en de Tweede Kamer moeten op afstand maar een beetje volgen hoe zij er een toch wel een beetje een chaos van maken trouwens.
Ja, goed. Ze proberen natuurlijk open en eerlijk. Hè, dat heeft Rutte gisteren in het debat in de Tweede Kamer ook 25.000 keer gezegd. Dat hun lijn zal zijn open en eerlijk communiceren met de pers en met het volk. Dingen zeggen als ze dingen weten. Dingen zeggen als ze dingen niet weten. Feitelijk is het wel zo inderdaad dat er meer afstand is, ook fysieke afstand. Dat zag je ook bij de persco van Slob 's middags op maandag, die de besluit bekend maakte over het opschorten van de examens. Sorry, dat was dinsdag geloof ik. Dat was dinsdagochtend, ja. Ik ben toen dinsdag, omdat we dus met die afstanden zitten, ik heb niet de juiste apparatuur voor dat soort opnames normaal gesproken. Ik heb gewoon een microfoon die ik in mijn hand hou om die gesprekjes op armlengte afstand te doen. Dus ik ben dinsdag naar de redactie gereden in Amsterdam. Niet met de trein, want die trein rijden alleen maar sprinters. Dat duurt te lang. Dus ik heb een autootje, zo'n share auto gepakt. Ben op en neer gereden naar de redactie in Amsterdam om meer apparatuur op te halen. Dus ze hebben speciaal voor mij een richtmicrofoon gekocht. Dan kan ik namelijk op afstand die gesprekken opnemen met die ministers aan een microfoonhengel. Meer kabels, andere opnameapparaat. Om dus vervolgens te kunnen werken in die nieuwe omstandigheden. En dat vind ik wel heel leuk om te zien. Dat dus de situatie verandert. En iedereen past zich toch aan, hè, op de een of andere manier.
Maar wat jij net beschreef, het werkt niet goed, zei je. De communicatie met de mensen, met de politici, met de woordvoerders, dat werkt veel minder goed. Dus je past je aan, maar blijft het functioneren?
Ja, denk ik ook wel dat het een grote vraag is. Want ik hoorde ook dat jij een soort van verwezen werd naar een algemeen noodnummer op het ministerie. In plaats van dat je gewoon goed werd geïnformeerd deze week bij VWS.
Nou, je merkt inderdaad dat het natuurlijk heel druk is op een paar ministeries. Volksgezondheid, hè, daar, die mensen lopen natuurlijk over met persvragen. En hoe het hier normaal gesproken werkt is dat elke minister heeft een aantal woordvoerders, meestal op onderwerp. En de verslaggevers, dat zijn vaak specialisten op die onderwerpen. Dus je hebt een band met die woordvoerders normaal gesproken. En dat werkt ook goed en dat is ook belangrijk, omdat je dus in drukte snel zaken moet kunnen doen. Dus je moet elkaar een beetje kennen. Maar nu merk ik dus dat het zo druk wordt bij die ministeries, dat die woordvoerders afstappen van dat systeem. En inderdaad mij opeens verwijzen naar een soort algemeen nummer, wat je dan moet bellen. Wat eigenlijk is voor de pers in het algemeen. En dat werkt dan niet zo goed. Want dan kom je dus gewoon terecht bij een soort perscallcenter. En niet meer bij woordvoerder Pietje.
Maar jij bent dus naar Den Haag verhuisd deze week om erbij te zijn. Om beter geïnformeerd te worden. Maar als ik jou zo hoor, dan voel jij je helemaal niet beter geïnformeerd deze week.
Deels wel. En plus ik doe natuurlijk gewoon verslag van wat ik zie gebeuren. Dus ik zie dit gebeuren. Ik zie die persconferenties, ik ben erbij. Ik kan de vragen stellen aan Mark Rutte bij die persconferenties.
In die persconferenties worden ook weer soms dingen gemeld die niet blijken te kloppen. Dus ik heb niet het gevoel dat wij als burger heel goed worden geïnformeerd. Ik heb gehoord dat mensen hele evenementen hebben afgeblazen, omdat dat maanden werd gezegd, dat mag niet meer tot 1 juni. En nu moeten ze dat weer optuigen, omdat het misschien wel weer mag. Na 6 april. Dus er is wel heel veel ruis. Sowieso ook in die persconferenties naar de buitenwereld.
Volgens mij, Sophie, hou je daar twee dingen wel door elkaar. Dat ene is de communicatie tussen woordvoerders en journalisten, of politici en journalisten. En aan de andere kant heb je of de politici en de ambtenaren met z'n allen al helder hebben wat ze aan het doen zijn. Dat kan natuurlijk totale chaos zijn binnen het ministerie, maar dat iemand wel heel goed daarover kan praten met Laurens of met jou.
Het zijn inderdaad twee verschillende dingen. Het zijn er is de inhoud van de communicatie en er is de vraag of er gecommuniceerd kan worden tussen pers en politiek. Ik wil nog even één ding schetsen over hoe dat in de Tweede Kamer in de praktijk gaat. Woensdag was die hoorzitting met het RIVM. En wat er normaal gesproken gebeurt in de Tweede Kamer is dat we dan voor de deur van de zaal gaan staan waar de hoorzitting plaatsvindt. Om daar dus alle sprekers en de Kamerleden op te wachten. En wat er nu gebeurde was dat vanwege de RIVM-normen en heeft de Tweede Kamer een hele procedure bedacht hoe we dus die mensen moeten interviewen. Dus we worden nu naar een andere plek in het gebouw. Daar moesten wij ons opstellen voor de interviews. En de Tweede Kamer die zou er dan voor zorgen dat die mensen dus naar ons toe zouden komen naar het debat. En inderdaad kwamen dus de Van Dissel van het RIVM en die Gommers van de intensive care specialisten kwamen dus daar naartoe. En hebben ze daar dus op afstand geïnterviewd. Maar ik had die mensen van de Tweede Kamer gevraagd van goh, zorgen jullie ook dat de Kamerleden dan deze kant op komen? Ja, en die kwamen niet. En ze hadden gezegd van nee, die zullen ook wel komen, maar die kwamen niet. Nou, en daar zie je dus het probleem ontstaan van dat in deze werkwijze wij dus heel erg afhankelijk zijn van de bereidheid van politici om naar ons toe te komen. Omdat normaal gesproken wij er wel voor zorgen dat wij die politici zien door gewoon soms ook letterlijk in de weg te gaan staan. En dan kunnen ze pas doorlopen als ze jou een paar vragen hebben beantwoord. Dat kan nu niet.
En eigenlijk is dit een soort uitlokking dat jullie toch weer voor die deur gewoon gaan staan, omdat je wel moet.
Eigenlijk moet je daar wel gaan staan. Maar goed, je wordt er dus weggestuurd door de beveiliging van de Tweede Kamer. Maar dat verandert dus wel de verhouding tussen de journalisten en de politici. Omdat het nu dus veel meer een actief besluit moet zijn van de politici om met ons te willen praten in fysieke zin. Dus het wordt ingewikkelder. Je moet meer afspraken maken. Je moet meer ook bij die persconferenties van Rutte, bij die inloopje en de uitlopen van die crisiskabinetzittingen. Daar stonden we van de week opgesteld in een soort zijgang van het ministerie van Justitie.
Meneer Rutte 1.
En ook daar gold, de politici die moesten naar ons toekomen.
Meneer Rutte. Ja, één vraag nog hier. Eén vraag nog.
Om vragen te beantwoorden. Wij mochten niet in de loop gaan staan van de deur richting die zaal waar die bijeenkomst was. Dus ook daar merk je dat er een door deze crisis een merkwaardige verandering in de verhoudingen ontstaat over hoe die interactie is tussen de parlementaire pers en de politici. Waarvan ik vind, dit moet zo snel mogelijk weer normaal worden. En ik ben een beetje benauwd dat als dit te lang duurt, we allemaal aan gaan wennen aan deze werkwijze. En dat dit er dan zomaar inslijt en dat dit het nieuwe normaal wordt. En dat is volgens mij niet hoe het hoort.
Ja, het verzwakt natuurlijk wel de controlerende functie van de journalistiek.
Het is een van onze grote voorrechten in het gebouw van de Tweede Kamer dat wij volledige toegang hebben op dat hele Binnenhof. Weet je, wij kunnen in de gangen van het parlement overal lopen. En dat kan nu opeens niet meer.
Ik krijg ook heel vaak dan te horen nu van... ik app natuurlijk al die woordvoerders toch wel de hele tijd. Nee, Hugo de Jonge heeft het echt te druk. Nee, die heeft het te druk. Dus die, weet je, die gaat niet gewoon even spontaan op mij reageren of in de wandelgangen. Dat lukt dus niet meer. Moeten we inderdaad die persconferentie afwachten. Maar goed, daar had hij het ook nog even moeilijk, hè, deze week. Over de intensive cares en of er nou wel genoeg bedden zijn vorige week. Dus zelfs dan is het toch best wel spannend voor die minister om deze crisis tot een goed einde te brengen.
Dat was inderdaad een interessant moment, Sophie, in die persconferentie. Dat was die persconferentie waar we in die zijgang stonden van justitie. 'S Ochtends was Gommers geweest in de Tweede Kamer. Die heeft iedereen laten schrikken met die opmerking over die IC-bidden. En 's middags moest dus Hugo de Jonge zich verantwoorden. En die had eigenlijk nog geen antwoord. Nederland is natuurlijk een land waar eigenlijk altijd alles geregeld is, hè? En dit soort dingen, we zijn het eigenlijk niet gewend. Dat er iets gebeurt wat buiten onze controle is. En dus kreeg de jongen in de persconferentie en gisteren ook in het Kamerdebat natuurlijk heel veel vragen waarin hij moest garanderen dat er volgende week of de week daarna genoeg IC-bedden zijn. Maar hij kan dat niet garanderen. En in feite is dat de kern van deze crisis, dat er dingen gebeuren die buiten de controle staan van het bestuur. Ja, daar heeft hij heel veel moeite mee natuurlijk om vervolgens een geloofwaardig verhaal te hebben wat weer past binnen het schema zoals we dat gewend zijn in Nederland.
Nou, toch heb ik vanochtend op zender verteld, NRC kwam ermee vanmorgen, dat er al in 2016, ook vorig jaar, nog gewaarschuwd is dat er een tekort zou zijn aan bedden op de intensive care bij een pandemie. Dus dat gaan we nog even meemaken, denk ik, met de jongen.
Zeker.
We waren gewaarschuwd. Het stond op papier. Dure onderzoekers, rapporten, blijkbaar in een la verdwenen. Ze dachten, het is wel prima zo. En dit had gewoon anders gekund. Dit had gewoon... we hadden die 1600 bedden eigenlijk al lang moeten hebben. Dus ik denk wel dat dit een politiek probleem gaat worden. Ook voor minister Grapperhaus van de Veiligheid. Ja, dat we eigenlijk... gefaald hebben.
Nou, dat was inderdaad een heel goed artikel van het NRC. Ja. Nee, in dat artikel van de NRC stond er ook bij dat we dus in de gekke situatie zitten dat het opschrijven in een rapport dat er een probleem is, er dus niet toe leidt dat het probleem wordt opgelost. Het probleem wordt pas opgelost als er daadwerkelijk de situatie zich voordoet waardoor we merken dat er te weinig IC-bedden zijn.
Als de ramp er is. Nou, die is er. Dus nu gaan we het oplossen. Ja,
ik hoorde iemand ergens deze week zeggen van er zal vast nog wel een parlementaire enquête over deze hele corona-uitbraak volgen.
Dan geef ik nu het woord aan de heer Baudet namens Forum voor Democratie.
Later denk ik dat we ook gaan terugblikken over hoe het kon dat dit zo lang geduurd heeft. Waarom heeft de regering niet veel eerder deze maatregelen genomen? Het was toch duidelijk. Wij hebben ervoor gewaarschuwd, anderen hebben ervoor gewaarschuwd. Hoe kon dit zo lang duren? Nu is niet het moment om met vingers te gaan wijzen, maar op een later moment zal waarschijnlijk in de vorm van een parlementaire enquête daar echt onderzoek naar gedaan worden en ook welke dingen we daarvoor kunnen leren voor de toekomst.
En ook Rutte, die zei gisteren in het debat, dat hij werd onder druk gezet door Wilders hierover, over de IC-bedden. Die zei toen ook van, nou, ik heb nu geen zin voor allerlei politieke conclusies hierover. Die komen later wel. Zo'n soort uitspraak.
Maar ik vraag aan de minister-president, vindt u het niet met mij een schande en onacceptabel dat die mensen nu zonder mondkapjes en andere beschermingsmiddelen hun werk moeten doen?
Nou, ik vind vooral dat wij er alles moeten doen om ervoor te zorgen dat die spullen er komen. Ik kan hier wel allerlei politieke, dat vind ik voor later zorg, allerlei politieke kwalificaties geven. Maar volgens mij hoeven we elkaar niet te overtuigen dat je wilt dat er voldoende beschermingsmiddelen zijn voor iedereen die dat nodig heeft.
Nee, voorzitter, mevrouw de voorzitter, dit zijn geen politieke kwalificaties. Dit is mensenwerk. Dit is mensenwerk. Er zijn nu duizenden, misschien wel tienduizenden mensen die naar de ouderen gaan in de verpleeghuizen. Die naar de gehandicapten gaan in de gehandicaptenzorg. Die naar de mensen thuis gaan in de thuiszorg. Die in de ziekenhuizen werken. Die risico's nemen. En die nu ziek worden.
Ik vind dat zij erop moeten kunnen rekenen dat Hugo de Jonge en ik en Martin van Rijn met niets anders bezig zijn dan ervoor te zorgen dat die spullen er komen.
Dus ook Rutte lijkt er rekening mee te houden met dat hier nogal een hele grote politieke discussie volgt als de crisis eenmaal voorbij is, waar dit soort dingen natuurlijk een hele grote belangrijke rol gaan spelen.
Ja, misschien wel zo hè, rond de tijd van de verkiezingscampagne. Dus dat kan nog spannend worden later dit jaar. Hè?
Ja.
Maar goed, ik denk dat die coronacrisis nog wel wat gevolgen gaat hebben. Ik vind trouwens ook, ik zat het debat te volgen over dat noodpakket hè, van Wiebes en Hoekstra en Koolmees. En daar zie je ook wel dat de democratie wel in een beetje gevaarlijk stadium is gekomen. Dat minister Hoekstra een miljardenpakket presenteert in die commissievergadering, commissie Financiën. En zegt, nou jongens, we gaan er 15, misschien 25, 35 miljard gaan we uitgeven. Gaan we in de economie pompen. Misschien nog wel meer. Ik heb geen idee. Maar het noodpakket is nog niet af. Ik kan niet precies vertellen wat erin staat. Ik heb toch jullie goedkeuring nodig. En dat heeft gewoon brede, gewoon voltallige steun gekregen van de Tweede Kamer. Vond ik heel bijzonder.
Het is toch een soort vrijbrief dus eigenlijk?
Ja, per elke minuut honderden miljoenen door de Kamer gejast te worden.
Hiermee heb ik 50 miljard behandeld in 5 minuten. Dat is 160 miljoen per seconde. Sneller dan dat de flitshandelaars het kunnen, denk ik. Ik zeg minister aan de slag en zet die deuren van de graanschuren wijd open.
Een soort carte blanche eigenlijk voor de minister. Die ook, er waren heel veel kritische vragen, had hij geen antwoord op. Want hij zei, ja, we werken dag en nacht. Het noodpakket is nog niet af. En toch krijgt hij dat mandaat, hè, dat groen licht. Alsjeblieft, historische noodpakket ja, door de Tweede Kamer. Dat is gek dat de democratie nu zo werkt.
En Sophie, is er dan in dat debat nog aandacht geweest voor de kleine lettertjes? Want er was dus...
Welke kleine lettertjes? Want we hebben nog helemaal niks gezien.
Nou, maandag hebben we dus de uitwerking gezien van de MKB-kredietregeling. We hebben het er vanochtend over gehad in de uitzending bij BNR. Dat er toch best veel bedrijven zijn die de moeite mee hebben dat er hoge provisies moeten worden betaald. En gewoon hoge rentes moeten worden betaald voor die kredieten, die noodkredieten bij de banken. En dan is er wel een staatsgarantie, maar die bedrijven moeten wel hoge rentes en hoge provisies betalen. Met andere woorden, het kost ze toch nog best veel geld om dus zo'n noodkrediet te krijgen. He, ja. Dus dan is er dus wel een garantiestelling. Maar de kleine lettertjes, dat zijn dus de provisies en de rentes.
Ja, en waar je dan,
dus
ja,
is daar in het debat dan genoeg aandacht voor dat soort uitwerkingsproblemen?
Eigenlijk alleen ja, bij de oppositie een beetje. En ik had dat nog net even toevallig. Je kent Wieberen van Hagen wel, ex-VVD'er. Die zegt heel erg van ik ben van de ondernemers. Hij is er zelf een. Die zegt, dit is gewoon schokkend hoe de ambtelijke bureaucratie omgaat met deze crisis. Jullie lekker thuiswerken op halve kracht, maar geen extra stap zetten om allerlei extra onzinvragen van ondernemers. En allerlei extra onzinvragen van ondernemers. Hij noemt het dus de coronabureaucratie. Ambtenarij op zijn slechts. Oftewel, jullie werken met z'n allen lekker thuis en kunnen lesgeven aan je kinderen. Maar van de ondernemers vraag je provisie, extra geld, extra lening, extra risico. Dus die irritatie is er wel, ook bij de PVV. Die gaat ook wel aardig tekeer. Maar ondanks dat, ja, verandert er niks. En is daar groen licht of een carte blanche voor het kabinet om dat noodpakket nou waarschijnlijk volgende week op tafel te leggen.
Maar er is gisteren al over gestemd, toch?
Ja, nee, het is erdoor. Het is erdoor, maar nogmaals, het pakket is er niet. Dus we weten niet waarvoor we hebben gestemd. En dat maakt het natuurlijk zo gek in deze tijd dat de democratie nu zo werkt. Dat in een soort van ramptijd, dat het kabinet heel veel ruimte krijgt om aan de slag te gaan.
Maar dat is toch ook precies waar je op hoopt, dat de regering die ruimte nu krijgt. Want er moet heel veel, heel snel gebeuren, waarbij je niet kan wachten op polderen en al dat soort dingen die wij traditioneel hier doen.
Daar is ook begrip voor in de Kamer. Maar het is natuurlijk wel zo, waar we het eerder over hadden, met je controlerende functie, ook van de media. Hè, dat je op afstand wordt gezet in die persconferenties. Dat je dus, ja, dat je verliest voor een groot deel die controlerende taken.
Ja, het parlement worstelt daar ook wel mee, hoor. Met die controlerende taak. Want gisteren in het debat, ik moet eigenlijk zeggen donderdag, hè Mark? Donderdag in het...
We nemen dit altijd op vrijdag op, dus donderdag is gisteren.
Donderdag in het debat was het Thierry Baudet die vroeg van het kabinet van kunnen jullie alsjeblieft alle andere onderwerpen behalve corona nu on hold zetten? Dat we het niet opeens nu ook een stikstofakkoord krijgen, of niet nu opeens allemaal klimaatmaatregelen krijgen, omdat het parlement niet bijeenkomt. En,
hij is bang dat ze er allerlei dingen doorheen jassen, zoals stikstof, zonder dat het parlement daar over gehoord wordt. Is dat terecht?
Ja. Er stond inderdaad van de week ergens in de kranten dat er een stikstofakkoord is. We hebben het nog niet gezien, hè, dat stikstofakkoord waar dus over wordt gesproken. Er is zometeen, eind van de middag, is er weer de persconferentie van Rutte. Ik denk dat ik hem er dan maar naar zal vragen hoe dat nou eigenlijk zit. Maar dat is inderdaad nog niet gepubliceerd. Er is natuurlijk een probleem dat heel veel nu schriftelijk wordt afgehandeld in de Tweede Kamer en ze niet bijeenkomen. Dus in die zin heeft Baudet wel een punt. Maar Rutte die zei daarop als antwoord van, ja, sorry, maar de wereld draait gewoon door. Weet je, er is ook gewoon Brusselse besluitvorming die gewoon doorgaat. En wij kunnen het de rest van het kabinet niet stilleggen. Baudet krijgt er volgens mij in de rest van de Kamer ook geen steun voor. En er gebeurt nog iets anders geks over die controlerende taak van de Tweede Kamer. Want Rutte, die al zo worstelt met de duidelijke communicatie over alle noodmaatregelen, die noemde opeens in het lijstje van types evenementen die tot 1 juni niet mogen plaatsvinden, ook opeens de Staten-Generaal.
De Tweede Kamer, dat die niet mag vergaderen.
Maximaal 100 mensen.
Alle andere evenementen zijn verboden tot 6 april. Dus de 100 is weg, die 100 grens. Die is eigenlijk losgelaten. Dus dat betekent met 4 uitzonderingen. En dat is tot 6 april. En we gaan dus aanstaande dinsdag besluiten wat we daarmee doen. Daarvan zijn uitgezonderd de vergaderingen van gemeenteraden en Staten-Generaal. Mits niet meer dan 100.
En hij zei dat opeens. Daar sloeg niemand op aan. Maar ik hoorde het hem zeggen. Ik heb meteen een appje gestuurd naar de woordvoerder van Ariep. Ik zeg van, hé, wat is dit? Verbied Rutte nu opeens het parlement voltallig bij elkaar te komen. Er kwam geen antwoord op dat appje van de woordvoerder. Maar aan het eind van het debat, de laatste woorden van Ariep voordat ze de vergadering sloot, waren richting Hugo de Jonge.
Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van dit debat. Er is een opmerking en het staat ook in de brief. En dan hecht ik eraan om het recht te zetten. Dat gaat over een uitspraak van de regering over bijeenkomen, met name ook van de Staten-Generaal. En daar staat 100 leden, maar het is 150.
Excuus, voorzitter.
Dank u wel.
Dus ook daar was weer verwarring over. Maar je ziet daar dus ook in dat ook de Kamer zelf dus worstelt met van wat is nou eigenlijk de ruimte die we hebben als parlement om het kabinet te kunnen controleren. En ik moet nog zien hoor of ze het volhouden dat ze alleen maar over corona debatteren. Want als er inderdaad een stikstofakkoord is, kan me goed voorstellen dat dat toch echt wel een reden is voor het parlement om toch nog een of andere vorm van debat aan te wijden. Want je kan het parlement niet maandenlang alleen maar over corona laten vergaderen. Het hoeft volgens mij ook niet. Want als je ziet zoals die coronadebatten verlopen, in deze vorm kunnen ze ook echt wel over andere dingen ook vergaderen.
Wie bepaalt dat dan? Of de Kamer bij elkaar kan komen? Want de Kamer is toch de baas over de regering en niet andersom?
Ja, de Kamer is de baas over zichzelf. Dus dat besluit de Kamer zelf.
Dus als de regering zegt, vinden dat u dat niet mag, gaat er niet over.
Daarom was het ook zo gek wat Rutte zei. Want Rutte had eerder gewoon staatsrechtelijk correct gezegd op vragen over, kan het parlement nog bijeenkomen? Daar gaat het parlement zelf over. En dat is hoe het is.
Maar kan de Kamer niet gewoon vergaderen in een voetbalstadion of zo? Die staan toch leeg, ADO Den Haag. Ja, want dat is de ministerraad, die gaat ook verhuizen. Je moet gewoon zorgen dat je een ruimte hebt die groot genoeg is, dat al die 150 er veilig op 1,5 meter inpassen.
Ze hebben afgesproken is dat ze vergaderen in de plenaire zaal met van elke fractie 1 of 2 afgevaardigden die op ruime afstand van elkaar zitten. Daar is die zaal groot genoeg voor, dat kan ook prima. En dat ze stemmen per fractie met 1 lid van de fractie. En dus geen hoofdelijke stemmingen waarbij ze allemaal aanwezig moeten zijn. En dat is een compromis, maar op die manier kunnen ze prima vergaderen. Je hebt helemaal gelijk trouwens inderdaad. De ministerraad die komt vandaag deze vrijdag voor het eerst bijeen, niet in de Trevenzaal. Dat is een zaal in het ministerie van Algemene Zaken. Maar in de rolzaal, dat is daar recht tegenover, in het oudste, dat is wel bijzonder hoor, dat is het oudste stukje van het Binnenhof. De rolzaal, dat is een van de grafelijke zalen. En je hebt midden op het Binnenhof staat dat gebouw waar de ridderzaal deel van uitmaakt. Hè? De voorkant van het pand is de ridderzaal, die torens en die beroemde deur waar de koning altijd naar binnen gaat voor Prinsjesdag. Daar heb je een hele grote zaal. Maar achter die zaal staat nog een gebouw. En dat gebouw is het oudste gebouw van het Binnenhof uit de 13e eeuw. En daar woonden dus de graven. En vanaf dat gebouw is dat hele Binnenhof steeds verder uitgebreid. Ja. Nou, in dat gebouwtje, Daar zit de rolzaal. Dat is dus een zaal die bestond vroeger uit meerdere ruimtes. Maar dat is één ruimte geworden ooit. Een van de oudste stukjes Den Haag. Het oudste stukje Den Haag. En daar vergadert het kabinet. Die zaal kan je trouwens huren. Dat is wel grappig. Hij is natuurlijk van het Rijksvastgoedbedrijf. En ik zat even te googelen gisteren over wat dat eigenlijk is voor een zaal. Toen kwam ik een pdfje tegen waarin staat wat voor soort evenementen daar mogen plaatsvinden. Dat zijn dus officiële evenementen die iets te maken hebben met de hoge colleges van staat of de regering of het parlement. Die kunnen die zaal gebruiken. Dan moet je per dagdeel €3000 overmaken aan het Rijksvastgoedbedrijf. En dan mag je die zaal hebben. En ik ben aan het uitzoeken of de ministerraad nu, of Rutte nu €3000 extra moet betalen om die vergadering daar te mogen laten plaatsvinden. Of dat met gesloten beurzen gaat. Maar je kan de zaal huren voor €3000.
Ja, wij niet, toch?
Wij niet dus. Hè? Wij dus niet. Maar als je een hoogcollege van staat bent wel.
Ik heb begrepen dat daar graaf Willem II daar nog heeft gewoond. Dat het eigenlijk zijn huis was. Echt in de middeleeuwen, 13e eeuw of zo.
Graaf Floris was het. Die heeft het binnenhof gebouwd. Ja, maar er zal vast ook een graaf Willem zijn geweest.
Ja, en het is ook nog een rechtszaal geweest. Het is een zaal met houten plafond. De middeleeuwse toestanden in de ministerraad vandaag. Hij is heel groot. Waardoor je dus daar ook inderdaad op 1,5 meter afstand met al die ministers kunt vergaderen. En dat gaat gewoon duren tijdens de hele coronacrisis, hè? De middeleeuwse toestanden op het Binnenhof. Het
is wat groter inderdaad dan een treffenzaal, dat ze kunnen meer afstand van elkaar houden. Ja.
Ja.
Nee, maar dat vind ik ook het leuke van het Binnenhof. Die plek, daar vindt dus al sinds de 13e eeuw, wordt daar al macht uitgeoefend in het graafschap of het gewest of de republiek of het koninkrijk. Dat zit al die eeuwen. Het Binnenhof is een van de oudste, nog steeds functionerende parlementsgebouwen, publieke machtscentra, politieke machtscentra van de wereld. Waar continu, zelfs de nazi's zaten daar in de oorlog, waar continu macht is uitgeoefend. En al die mensen woonden daar ook. Hè. De stadhouders die woonden op het Binnenhof. Dus die plekken die wij daar allemaal bewandelen, daar liggen ook de voetsporen van al die Oranjes. En Van Oldenbarneveld is onthoofd op het Binnenhof. Je kan daar nog steeds elke dag naartoe. Het is allemaal op die plek gebeurd.
Maar goed, ja, middeleeuwse toestanden. Ik hoop dat ze niet te lang duren, Laurens. En dat wij gewoon weer iedereen kunnen appen en lastigvallen in de wandelgangen.
Ja, ik ben wat pessimistisch. Ik vrees een beetje dat we tot aan het zomerreces wel in deze ausnametoestand, sorry, ik heb even het Nederlandse woord niet, zitten in Nederland.
Ik weet zelfs niet wat het betekent, want mijn Duits is best oké, maar dit woord mis.
Ausnametoestand.
Uitzonderlijke omstandigheden. Noodtoestand zou je ook kunnen zeggen.
Tot de zomer.
Ik denk het wel. In ieder geval dat we dan nog wel. Ik denk dat het lang duurt voordat het parlement weer voltallig bijeenkomt.
En hier gaan we het maar eens bij laten. We komen bij het einde van Nieuwsroom Den Haag voor deze week. Misschien wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Maandag is er weer een gewone nieuwsroom. Nou ja, wat is gewoon in deze tijden? Maar in ieder geval een nieuwsroom met al het nieuws en niet alleen politiek uit Den Haag. Volgende week vrijdag is er weer een Nieuwsroom Den Haag. En dat betekent ook dat je je op twee manieren kan abonneren op deze podcast. Je kan je abonneren puur op Nieuwsroom Den Haag. Ga daarvoor naar bnr.nl/nieuwsroom Den Haag. Of op 5 afleveringen van Nieuwsroom, inclusief deze vrijdagse politieke podcast. En daarvoor ga je naar bnr.nl/nieuwsroom. Goed weekend.